Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, hartelijk welkom in het programma De Rots in de Branding. We staan bij de aanvang van de grote vakantie. En met het opheffen van bijna alle maatregelen in verband met de coronapandemie zijn we bijna volledig terug het gewone leven ingestapt. Laat ons hopen dat het zo kan blijven. En zo horen we ook dat het reizen volop is hernomen. Vakantie is voor velen eens alles achter zich laten. Al onze dagelijkse verplichtingen, beslommeringen. Ontstressen noemt dat dan met een modern woord. Maar voor een christen betekent dit zeker niet om ook onze christelijke plichten achterwege te laten. En ik zou zelfs willen zeggen, integendeel. Waarschijnlijk komt er zelfs meer tijd vrij voor het intenser en bewuster beleven van ons christelijk leven. En daarvoor vond ik een aantal tips om te starten. In een tweede deel van deze uitzending laat ik de pastoor van Ternat, Chris Butaille, een fervente wielerfan aan het woord. Hij nam deel aan een ware wielerwedstrijd in Frankrijk. Maar dat is dus voor straks. En zo vond ik op de katholieke website Aletheia een aantal artikels met interessante en ook praktische overwegingen voor tijdens de vakantie. En ik heb er een soort van analyse, samenvatting van gemaakt. Allemaal verwijzen ze eerst naar een verandering van tempo en juist dat veroorzaakt een uitdaging voor ons geestelijke leven. Tijdens de school- en werkperiode is er wel in de gezinnen en in onze christelijke gezinnen de dagelijkse drukte, zoals kinderen in school afzetten en afhalen, de muziekschool, de sportvereniging, naar en van het werk rijden en noem maar op. Ook vergaderingen 's avonds, maar ook de bijeenkomsten in de parochie of in gebedsgroepen enzovoort enzovoort. Er is een drukte, enerzijds, maar anderzijds bestaat er wel een tijdsindeling, een dagschema, een structuur in de dag. En dit geldt dan meestal ook voor het gebedsleven. Maar in de vakantieperiode valt er veel weg van al deze drukte. Er ontstaat meer vrije tijd, minder vergaderingen, ook soms minder samenkomsten, bijvoorbeeld van de regelmatige gebedsgroepen of van de parochieactiviteiten enzovoort. En het gevolg is dat onze afspraken met God dreigen te verminderen, terwijl het dan juist een periode kan zijn om ons meer naar Hem te richten. En ik lees verder in een van de artikels. Laten we niet in die val lopen. Laten we ons niet voor de gek laten houden door de excuses die we aanvoeren om onze ontrouw te rechtvaardigen. Maar de vakantie kan een tijd betekenen om nieuwe horizonten te verkennen en misschien uitzonderlijke momenten te beleven. Een gezinsbijeenkomst of een retrette bijvoorbeeld, een bedevaart of deelname aan een missionaire activiteit in een vakantiekader. In zekere zin is de onderbreking van de routine door het werkjaar tijdens de vakantieperiode een goede test om na te gaan of God werkelijk in het middelpunt van ons leven staat. Zijn wij bijvoorbeeld bereid om een wandeling aan zee op te geven om op zondagmorgen Gods uitnodiging te beantwoorden. Zijn wij bereid hem elke dag een ogenblik te geven? En het antwoord op deze vragen is aan ons in alle vrijheid. En zo kom ik tot een vijftal tips voor een christen op vakantie. En een eerste tip is God meenemen in je koffers. Gedurende het gewone jaar helpt een gebedshoek in huis de familie om samen te komen, om samen te bidden. Als u thuis blijft tijdens de vakantie, kan u misschien de gebedshoek een beetje anders inrichten, aantrekkelijker maken, met andere voorzieningen. En als u een huis huurt of gaat kamperen, kunt u daar een kleine gebedshoek maken met een icoon, een kaars, een kleine bijbel, een rozenkrans, een kruisje enzovoort. Maak elke dag zeker tijd vrij om te bidden. Wees trouw aan deze spirituele afspraak, ook als je op reis bent. En probeer elke dag, als het mogelijk is, hetzelfde tijdstip uit te kiezen. Tweede tip. Tijd vinden voor de Heilige Mis, en zeker op zondag of zaterdagavond. Er zullen gemakkelijk excuses zijn om de mis te missen op vakantie. Er zijn zoveel afleidingen. Daarom is het misschien een goed idee om u van tevoren bezig te houden met de tijden van de mis, om het al zo onmiddellijk te kunnen inplannen in het programma van de dag. En dan zal u ook niet overkomen als een soort van spelbreker die plots het vastgelegde programma komt verstoren met jouw heilige mis, die er dan nog ergens moet worden tussengeschoven. En ik voeg eraan toe, vandaag, met het mobiele internet op de smartphone, kan je websites opzoeken van parochies waar je op vakantie bent en de uren en missen te weten komen. En waarom ook niet? De mis plannen eens in een weekdag. Derde tip. Zich oefenen in familiale naastenliefde. Vakanties zijn een speciale tijd om te leren leven, voor eerst in het eigen gezin, of soms met een uitgebreide familie of vrienden. En we weten allen dat dit soms bijzonder veel eisend kan zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om het dagelijkse leven te delen in harmonie met neven en nichten of vrienden, wier ritme soms zeer verschillend kan zijn dan het onze. En toch is dit waar de Heer op ons wacht, waar Hij ons oproept tot liefde. En uiteraard op de eerste plaats binnen het eigen gezin. Deze vakantiedagen kunnen daarbij een mooie gelegenheid zijn om vrede te sluiten met diegenen die ons soms kwetsen. Vierde tip. Het aanschouwen van de schepping. Vakantie is ook het ideale moment om de schoonheid van de natuur te aanschouwen en te gaan opzoeken. De heilige Bernardus schreef: "Je zult meer vinden in de bossen dan in de boeken. Bomen en rotsen zullen je dingen leren die geen meester je zal vertellen." En inderdaad, het aanschouwen van de natuur kan ons leiden naar het grenzeloze en ook het oneindige in onszelf, en leidt ons naar God, onze Schepper. Vijfde tip, getuigen zijn. En daar blijven we even langer bij staan. En daarom eerst een mooie zomerse melodie. Summertime. Beste vrienden, we waren gekomen aan een vijfde tip voor christenen op vakantie. En deze tip is getuigen zijn, evangeliseren. Op de eerste plaats is er de getuigenis door zich gewoon als christen te gedragen. Het gaat meer over wie we zijn, hoe we zijn, dan wat we zeggen. Denken we aan puntje 3, zich oefenen in familiale naastenliefde. Zo moet een christelijk gezin herkend worden aan de liefde die er heerst en die het spontaan uitstraalt. Maar er moet toch ook de durf zijn om te spreken over het geloof. In een gesprek mogen we ons geloof niet verbergen. Ook al bevinden we ons in een omgeving die niet erg of helemaal niet religieus is of zelfs vijandig. Denken we heel eenvoudig aan het gebed voor het eten als we ergens gaan eten. Maar als we het geloof ter sprake brengen, moet het op een heel eenvoudige wijze gebeuren, spontaan, zonder arrogantie, altijd met nederigheid, omdat ons geloof een geschenk is, dat wij uit vrije wil hebben ontvangen. Ook uiteraard altijd met een diep respect voor de persoon tot wie wij spreken, omdat hij of zij ook oneindig geliefd wordt door God. We worden uitgenodigd om aandachtig te zijn voor Gods oproepen tot ons. En misschien zijn wij het duwtje in de rug dat God wil gebruiken om de een of andere persoon die wij ontmoeten tot hem te brengen of terug te brengen. De warmte van een gezin kan voor iemand een eerste glimp zijn van het goddelijke licht die hij of zij opvangt. Dus ik herneem even de vijf tips. 1. God meenemen in je koffers. Ook op de vakantiebestemming, bijvoorbeeld een gebedshoekje voorzien zoals thuis. 2. Tijd maken voor de heilige mis. Dit voorzien in de planning van de dag en zeker tenminste de zondag of zaterdagavond. 3. Zich oefenen in familiale naastenliefde. 4. het aanschouwen van de schepping. En vijfde tip, getuigen van ons christen zijn. Tot zover enkele tips gehaald uit verscheidene artikels uit Aletheia. En het is zeker niet de bedoeling dat u ze allemaal onthoudt. Maar er zijn zeker een paar puntjes die blijven hangen en voldoende zijn om in praktijk te brengen. Beste vrienden, vooraleer we gaan luisteren naar het interview met priester Chris Butaille, gooi ik nog een mooie vakantiemelodie door jullie boksen en gaan we luisteren naar een bekende Nederlander, die zoals hij verklaart een boek heeft geschreven en dat samen met een bekende professor over het fenomeen moeheid. De vakantie is trouwens ook een periode om te recupereren.
Ik heb dus een psychologisch werkje geschreven, dames en heren, over een thema dat mij altijd bijzonder heeft geïnterpureerd. Ik heb een boekje geschreven over de moeheid. De moeheid. Ik vind dat de mensen tegenwoordig belachelijk moe zijn. Vindt u dat ook niet? Hoort u niet de mensen om u heen herhaaldelijk zeggen, ah, ik ben zo moe? Nou, ik hoor niet anders. Ik ben net op, maar ik ben nou al moe. Mensen, dat vind ik een... Dat vind ik een blamage voor het leven. Dat is onzin. Ik heb langs psychologische weg uitgezocht waar deze belachelijke wereldmoeheid vandaan komt. En dat staat in dat boekje. Ik heb dat niet alleen geschreven. Ik heb het geschreven samen met een groot Zweeds psycholoog. Een vriend van me uit Zweden, professor... Inderdaad een groot Zweed. Klinkt een beetje... Maar het is inderdaad een man die in Zweden zeer gezien is. Professor Reutelfleut. De naam zegt u niets natuurlijk. Hè? Maar je hoort aan de eu. Dat is een typische Zweedse eu. Hè? Reutelfleut. Met de voornaam Knudde. Knudde Reutelfleut. En die man, die psycholoog uit Zweden... die denkt over de moeheid... Die denkt over de moeheid precies zoals ik. Hij heeft in Zweden ook een boekje geschreven tegen de moeheid. In het Zweeds is het getiteld Vermoedet nog te. We moeten het naartoe, zullen wij zeggen, hè? En ik werk veel samen met Reutelfleut. Te veel, geloof ik. En zijn analyse... Zijn vrouw bedoel ik, hè? Analyse Reutelfleut... Die schrijft in mijn boekje het voorwoord. Het voorwoord.
Malle man.
Het voorwoord natuurlijk. Maar dat komt door al die eus, hè? Zij schrijft in dat voorwoord, in het Zweeds... Hoe komt het dat de mensen zo moe zijn? En dan antwoord ik dat de mensen van deze tijd... moeër zijn als de mensen van vroeger, dat komt omdat de mensen van deze tijd minder werken dan de mensen van vroeger. Ja. Maar het wordt hoog tijd dat het eens gezegd wordt, mensen. Want wij kunnen niet verder leven met deze onbenullige moeheid.
Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars, we zijn gekomen aan het telefonisch interview die ik had met de pastoor van Ternat, priester Chris Butaille. In Frankrijk heb je nu toch al vele jaren jaarlijks een officieel erkende wielerwedstrijd, de wielerkampioenschappen voor Godgewijden. En een van die priesters die bijna elk jaar, buiten de pandemie, trouw van de partij is geweest, is priester Chris Butaille. We gaan er naar luisteren en tussendoor gooi ik er wat gezellige muziek tegenaan. Beste priester Chris Butaille, heel hartelijk dank om een beetje tijd te nemen voor dit interview. Misschien zou ik voorstellen dat u zich eerst eventjes toch in het kort voorstelt aan de luisteraars wie u bent. Sommigen gaan uw stem misschien herkennen van in de tijd de catechese dat u gegeven hebt. Maar misschien toch een korte voorstelling van uzelf eerst.
Ja, ik ben pastoor Chris Butaille. Afkomstig uit Overijssel. Gekend bij sommige mensen omdat ik 12 jaar kapelaan geweest ben in het bedevaartsoord van Borin. Maar sinds september 2019, dus nu bijna 3 jaar geleden, ben ik pastoor geworden in Ternat.
Ternat, dat is bij Aalst en zo, hè? Aalst.
Ternat, dat is voilà, tussen Brussel en Aalst. Ja. Inderdaad, in het Pajottenland, ten westen van Brussel.
Dus terug in Vlaanderen.
Ja, zo is dat.
Oké. Nu, u hebt meegedaan. Ik heb u al vroeger een keer geïnterviewd daarover, ik denk 2 keer of zo, met Le Championnat de France Cycliste du Clergé. Ik zou vragen dat u misschien toch eventjes de geschiedenis oprakelt van deze fietswedstrijd in Frankrijk. Dat is toch iets bijzonders?
Ja. Dus misschien eerst goed om te weten, ik fiets heel graag. Dat is mijn favoriete ontspanning, ben ook mijn enige ontspanning, omdat daar toch vrij veel tijd in kruipt. Ik fiets toch een 6000 kilometer per jaar, dus dat kan al tellen, dat zijn heel veel uren op de fiets. En een kleine 6 à 7 jaar geleden hoorde ik of vernam ik ergens iets over ja, een soort ja, fietskampioenschap voor priesters in Frankrijk. Dat trok mijn aandacht ja, als fietsliefhebber en priester zijnde. Via ben ik dan in contact gekomen met de organisatie en heb ik dan voor een eerste keer kunnen deelnemen. Ik weet niet meer juist in welk jaar dat was. Kijk er even, dat moet het jaar 2016 geweest zijn.
Ja.
Wat is het Championnat de France Cycliste du Clergé? Wel, het is eigenlijk ontstaan als een initiatief bij één of meerdere priesters die het idee kregen van voilà, we fietsen allemaal graag, laten we eens samenkomen en ons met elkaar meten. Hè? Dus rond datgene wat we zo graag doen, fietsen.
Ja.
En er is dus in het jaar 2000 voor de eerste keer een wielerwedstrijd georganiseerd geweest. Dat was toen in het bisdom Blois. Dat heeft daar 4 keer op dezelfde plaats plaatsgevonden. En er kwamen meerdere priesters bij aansluiten. Dat kreeg een beetje bekendheid. En vrij snel is er dan ook contact geweest met de Franse Wielerbond, die die dan eigenlijk een officieel Frans wielerkampioenschap van gemaakt heeft. Voor de klerus.
Ja.
De klerus, dat wil zeggen, niet alleen priesters, maar ook diakens, religieuze mannen en vrouwen trouwens.
Ja.
En na die paar eerste jaren op diezelfde locatie heeft men dan het idee gehad van ja, laten we het elk jaar organiseren op een andere plaats. En dus een van de deelnemers die dan de organisatie dat jaar bij hem of bij haar wil ontvangen.
Ja.
En zo is vanaf dat jaar 2004, als het de eerste keer op een andere plaats is georganiseerd geweest, eigenlijk elk jaar op een andere plaats georganiseerd geweest. Zodanig dat ze nu al bijna in heel Frankrijk gezeten hebben.
Nu, dit jaar vond het plaats dan in de Ardèche, als ik mij niet vergis, ligt dat ten zuiden van Lyon. Is vooral een streek gekend voor het kajakken, denk ik?
Ja, ja, heel ja. Gekend bij Vlamingen. Het ligt inderdaad op de Autoroute du Soleil. Het is tussen de zuiden van Lyon, zoals gezegd.
En dan is het eigenlijk heel belangrijk, sorry dat ik je onderbreek, passeert eigenlijk min of meer Ars.
Ja.
Het dorpje van de heilige pastoor van Ars. En daar hebt u een Vlaming ontmoet. En daardoor ben ik eigenlijk in herinnering gebracht geweest, oh, ik moet priester Chris interviewen.
En ja, want die Vlaming bleek uw zoon te zijn.
Ja, die woont daar op 8 kilometer met zijn gezin, ja.
Ja, ja, dat was een blijde verrassing, ja.
Ja.
Nee, het is zo, de locatie waar het wereldkampioenschap dit jaar heeft plaatsgevonden was op 900 kilometer van Pernat. Een hele afstand met de auto te overbruggen. Dat wereldkampioenschap heeft plaatsgevonden op maandag en dinsdag. Het is altijd een tweedaagse.
Dat was 1 en 2 mei, denk ik, hè?
Het was 2 en 3 mei. 1 mei was een zondag, hè. Ik kon moeilijk... 900 kilometer is echt ver om
ja, dat is veel, hè?
In één dag, zeker om het in een voormiddag te doen, want je moest dan eigenlijk 's middags aankomen om je in te schrijven. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben zondag namiddag vertrokken, na mijn zondagsmisse, hier in Ternat, met de auto. En dacht, ja, ik ga al een heel deel van de afstand rijden. Dan kan ik maandag voormiddag het laatste stukje doen. En Ars ligt dan inderdaad op een heel goede plaats. Ik kom ook wel eens graag in Ars. De pastoor van Ars is toch de
patroon van de pastoors.
Van pastoors. Ik had daar dus een kamer geboekt en ben daar zondagavond toegekomen. En dan maandagmorgen heb ik daar geconcelebreerd in de Eucharistieviering op maandagmorgen in de basiliek. En daar ben ik nadien uw zoon inderdaad tegengekomen, Thomas.
Ja, die had de kinderen afgezet in het schooltje, kinder. Dus het is 2 en 3 mei, waren die twee dagen. Misschien kan u het verloop, want het is meer dan enkel fietsen. Hè?
Ja, het doel van de bijeenkomst is natuurlijk twee proeven afwerken waarin je samen fietst en probeert de snelste te zijn. Hè? Maar het is niet alleen dat natuurlijk, hè, want er zijn dan ook heel wat randactiviteiten. Ik ga eventjes kort die tweedaagse dan overlopen. Ik
had
zo net al verteld dat we daar maandagmiddag moesten zijn voor de inschrijving en al de modaliteiten die met inschrijving te maken hebben. Want het is een officieel Frans kampioenschap, dus je moet ook bepaalde papieren invullen, het inschrijvingsgeld betalen voor die twee dagen. Je krijgt dan ook een rugnummer. Ik heb het nummer 35 gekregen dit jaar. De verblijfplaats, en dat was dit jaar het Maison Diocesaine, dus een soort van bisdomhuis van dat bisdom, de hele Ardèche omvat. En de bisdomstad heet Viviers. Het is in dat kleine stadje dat we verbleven, ook langs de Rhône. Misschien heel, heel interessant om te weten dat Maison Diocesaine, dus dat bisdomhuis, dat draagt de naam Charles de Foucault.
Aha.
Dus iemand die we toch wel
pas heilig
kennen,
verklaard.
Zeker ook, die is onlangs heilig verklaard, op 15 mei. En ik heb daar ontdekt, dat wist ik niet, Maar is, daar is ook een kerk, een grote kapel. En blijkbaar is Charles de Foucault daar priester gewijd. Dus het was voor mij een blijde verrassing om dat te ontdekken, dat ik daar op die plaats mocht zijn waar hij priester gewijd is. Ik ben zelf ook priester. En dat op 2 weken voor zijn heilige verklaring. Voor mij de bijzonderste ervaring was eigenlijk om daar zonder het vooraf te weten een bezoek te kunnen brengen aan die kapel en daar ook te kunnen bidden, waar ja. Charles de Foucault priester gewijd is. Maar goed. En dan is het tijd om je te verplaatsen naar de startplaats van de eerste proef, maandag namiddag was dat. En dat was een tijdrit. Dus elk jaar is er zowel een tijdrit als een wegrit. Net zoals je dat bij wereldkampioenschap en Belgisch kampioenschap ook hebt. Hè. Je hebt altijd die 2 proeven, de tijdrit en de wegrit. Maandag namiddag was het dus de tijdrit. We moesten daarvoor een 15-tal kilometer verder gaan. En daar hadden ze een parcours uitgestippeld langs de Rhône. En dus die grote rivier die vanuit Lyon verder naar het zuiden stroomt om in de Middellandse Zee uit te komen. Dus langs die grote rivier hadden ze voornamelijk langs het jaagpad langs de Rhône een redelijk vlak parcours uitgestippeld van een 12-tal kilometer. En die moesten we dus zo snel mogelijk afleggen. We hadden de wind tegen. Dus je hebt daar soms een mistralwind die dan vanuit het noorden komt. En die stond er toen nog. Dus we moesten eigenlijk vanuit het zuiden naar het noorden fietsen. Dus het was echt wel... Het was vlak, maar een tijdrit is sowieso altijd direct in het rood gaan. En in het rood blijven gaan tot aan de meet. Dus echt een verschrikkelijke beproeving. Hè? Echt alles geven.
Je was eigenlijk weinig getraind, of toch een beetje?
Wel, op een tijdrit ben ik sowieso niet getraind.
Ah ja, dat is volop gaan, hè?
Ja, dat is echt volop. Ja. Dat is wat ik anders nooit doe. Dus het is de diepste inspanning die ik lever in het jaar. Na de tijdrit was het dan eerst natuurlijk nog de uitslag die werd opgemaakt. Ja. Het is een officieel Frans kampioenschap, dus de winnaar krijgt een Franse tricolore trui. Er zijn dan ook nog een beetje de plichtplegingen van de plaatselijke burgemeester en zo. We krijgen aperitief. Veel broederlijkheid met de plaatselijke gemeenschap. Dan dus terug naar de verblijfplaats. S'avonds eten we daar dan samen, verbroederen we. En dan is er ook de obligatoire, dus de verplichte Assemblée Générale, de jaarvergadering van, laat dat ons een organisatie, een VZW noemen, die dat wereldkampioenschap elk jaar organiseert, waar eigenlijk elke deelnemer lid van uitmaakt. Dat was dus de eerste dag, maandag. Dan na een toch wel goede nachtrust, maar te kort, werden we 's morgens vroeg al aan de ontbijttafel verwacht. Om snel genoeg te eten, want om 8 uur 's morgens werden we dan verwacht in de nabijgelegen kathedraal van Vivier om de Eucharistie te vieren. En er was een plechtige Eucharistieviering, voorgegaan door de plaatselijke bisschop, maar in concelebratie met een andere bisschop die ook deelnemer was aan het evenement.
Dus zo.
Het was zelfs ook een bisschop die deelnam. Ja, dat was de bisschop van Autun. Dat was echt een prachtig gebeuren. Met veel vuur en enthousiasme werd daar gebeden en gezongen.
Ja.
Daarna was het snel terug naar de verblijfplaats, je omkleden en met de auto vertrekken, want om 10 uur werden we verwacht voor de tweede proef, de wegrit. En dat was ook weer een verplaatsing toch wel van een half uur, van een 30-tal kilometer, naar een andere locatie. De Ardèche is, je zei het al, hè, dus bekend voor het kajakken, voor het wandelen ook. De Ardèche is een heuvelachtig gebied, dun bewoond. En de startplaats voor de wegrit was niet ver van de bekende Gorge de l'Ardèche.
Ja.
Waar je toch wel vrij grote niveauverschillen hebt, hoogteverschillen. Daar hadden ze een rondje uitgestippeld van een 18-tal kilometer. En die moesten we 3 keer afleggen. Dus met een paar afdalingen en een paar beklimmingen.
Dat was dan voor de bolletjestrui dan?
Nee, een bolletjestrui is er niet uitgereikt.
Ah, nee.
Die is ook niet opgenomen geweest. Maar, het was een echte berg, het was niet, maar het was wel op een wat noemt een geaccidenteerd parcours. Hè. Dus,
ja, toch.
En dus daar vertrok iedereen tegelijk. Hè. Als dat gedaan was, dan was het al middag. Dan was er dus weer hetzelfde zoals de dag voordien. Hè. De plaatselijke burgemeester die dan een toespraak houdt. En,
ja.
En de uitreiking van de tweede tricolore trui voor de winnaar van de wegrit. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. We rijden samen, maar er wordt een apart klassement opgemaakt voor de vrouwen. En dan was het vandaar terug naar de Maison Diocésaine Charles de Foucault.
Ja.
Voor nog een middagmaal en dan kon iedereen weer naar huis vertrekken.
Is er zo een bijzondere anekdote misschien die de luisteraars kan interesseren?
Er zijn heel veel anekdotes. Dit jaar nam ik deel met een truitje van de Belgische nationale ploeg. Dus de luisteraars kennen dat misschien wel, dat lichtblauw truitje met daar dan de drie kleuren van de Belgische vlag, die daar dan horizontaal als een band rond de romp gehuld zijn. Hè. En ik moet toch wel zeggen dat trok wel de aandacht van de andere deelnemers.
Ja.
Dat viel wel op. En ik heb zo verschillende confraters die in mij komen spreken zijn. Tu es belge. Maar niet alleen de confraters, maar ook verschillende toeschouwers. Dus ja, toch wel een aantal mensen die komen kijken, en supporteren.
Ja.
Zowel parochianen van de deelnemers van de omliggende streek. En zo heb ik eigenlijk, zo zijn er verschillende mensen naar mij toekomen die uit België afkomstig waren. Die daar ofwel op vakantie zijn, ofwel daar een tweede verblijf hebben, ofwel die daar zijn gaan wonen. Dat was ook wel tof om in contact te komen met een aantal landgenoten.
Er zijn geen platte banden en zo, of andere incidenten gebeurd, ja, of valpartijen?
Ja,
of...
ja, toch wel. Jammer genoeg bijna elk jaar gebeurt. Ja. Dus die zegt op het scherpst van de snee. Hè. Dus het is een heel vriendschappelijk gebeuren, maar tijdens de wedstrijd...
willen ze toch winnen.
Ja, wil iedereen toch zo goed mogelijk doen. En dan worden er soms wel risico's genomen. Ik heb weet van 2 valpartijen. Eén val tijdens de tijdrit. Dat zou ik anders nooit geweten hebben, maar dat weet ik omdat het gaat om een priester die zich heel goed voorbereid had, die eigenlijk wilde winnen. Het was ook een priester die gevolgd werd door een cameraploeg.
Ah, ja?
Het is zo dat er in Frankrijk een documentaire wordt gemaakt die de titel Sacerdos krijgt. Dat is waar eigenlijk 7 priesters worden gevolgd in een doen en laten.
Ja.
En een van die priesters was dus ook een deelnemer aan het wielerkampioenschap. En die had zich dus extra goed voorbereid. Ik had een speciale coach, een speciale trainer onderhand had genomen om zich specifiek voor te bereiden op dat wielerkampioenschap. En dus in die eerste proef, die tijdrit, is uit een val gekomen. Naar het schijnt door... Ja, het was een korte bocht en er reed een motaar van de cameraploeg trouwens ook voor... Ook een motaar van de organisatie, want er reden ook heel wat motaars mee, zoals je dat ook ziet in een wielerwedstrijd op televisie. Er is ten val gekomen, dus meteen waren al zijn kansen op de winst in de tijdrit weggevlogen.
Ja.
Hij is toch nog 6e geworden,
een
totaal van 70 deelnemers, dus dat wil al wat zeggen. Nu, die priester, ja, die was toch wel misnoegd. En ik zat toevallig met die mensen van die cameraploeg samen de ochtend van de tweede dag. En die zeiden van, ja, Ja, hij is echt op vraag belust. Hij zou wel eens kunnen winnen vandaag. Het onwaarschijnlijke gebeurt. Hij heeft inderdaad die wegrit gewonnen. Dus het
toch
was een sprint met drie. En hij was blijkbaar de sterkste van de drie. Ja,
ja. Ja. En de dopingcontrole was negatief achteraf?
Er is bij mijn weten geen dopingcontrole geweest. We gaan ervan uit dat alle deelnemers zich aan de regels houden. Er is ook een valpartij geweest, jammer genoeg, in die wegrit. Het was op een geaccidenteerd parcours. We moesten was ook een afdaling en dan een bruggetje over een riviertje.
Ja.
Vrij korte bocht. En het was nogthans niet in de eerste toer. Dus iedereen wist waar dit aan te verwachten. Maar blijkbaar is, ja, in het heet van de strijd, heeft een deelnemer, trouwens de voorzitter van de algemene vergadering, die heeft die bocht gemist, is over de reling van de brug gecatapulteerd geweest in het riviertje. Dat gelukkig zijn val gebroken heeft, maar toch blijkbaar zijn enkel gebroken of een soort van voetbreuk.
Oh ja.
En die is met de ziekenwagen moeten afgevoerd worden.
Dat is spijtig dan. Ik herinner mij een foto van vroeger, ook van een zuster in volle habijt. Ik denk dat daar ook een filmpje van bestond. Dus en die fietste met haar habijt, waren precies twee vleugels zo achteraan. Het gaat er soms heel ludiek aan toe, denk ik.
Ja, maar dat is echt een uitzondering. En zo'n uitzondering wordt dan door de media opgepikt en tentoongespreid. Inderdaad, ik herinner me, een paar jaar geleden heeft er kloosterzuster meegedaan.
Ja.
En die verkoos om vooral in haar religieus habijt deel te nemen.
Ja.
Hij heeft toen trouwens ook gewonnen, dus het was zeker geen slechte fietster. Maar het is wel een uitzondering, hoor. Dit jaar bijvoorbeeld heb ik niemand in religieus ornaat zien mee fietsen.
Ja.
We hebben allemaal onze wielerkledij aan. De ene al wat modieuzer dan de andere, maar voilà.
En nu natuurlijk de meest vervelende vraag. Op welke plaatsen bent u geëindigd, priester Chris? Even had u misschien kans om te winnen als die hele goed getrainde priester misschien minder in vorm was, maar... Want u had de vorige keer bij het laatste interview beloofd dat u nog beter uw best zou doen. Dus ik verwacht een heel mooi antwoord.
Wel, ik heb ook beter mijn best gedaan. Ik heb me toch iets specifieker willen voorbereiden.
Daar twijfel ik niet aan. Ja.
In die zin dat er was een... het nieuwsblad die hier in het voorjaar een soort van trainingsschema had gelanceerd. Iedereen van Adrien heette dat. Waar je eigenlijk in 10 weken je kon voorbereiden op om een goede conditie te hebben.
Ja.
Ik heb dat zo een beetje gevolgd. Maar ik moet vaststellen dat eigenlijk niet veel doden aan de dijk gebracht heeft. Integendeel zelfs. Mijn uitslagen zijn nog nooit zo slecht geweest.
Oei.
Ze zijn nog altijd redelijk goed, hoor. Maar dus in de tijdrit waren het in totaal een 70-tal deelnemers.
Ja, ja.
Dat is toch al een redelijk peloton. Hè,
ja, ja, tuurlijk.
Samen moet zien vertrekken. Dus ja, wat opmerkelijk meer is dan voor corona, heeft ook te maken met het feit dat er 2 jaar geen is geweest. En dus de mensen hadden nog meer goesting om deel te nemen. Dat heeft zeker ermee te maken. Plus het feit dat het ondertussen nog meer bekend is geworden. Maar dus in die tijdrit ben ik uiteindelijk 24ste geworden. Ik wil me toch even verdedigen.
Dat is toch...
Dus ook voor mij reed een motaar. En die heeft mij een paar keer gehinderd. Dus een paar keer moeten inhouden. En ik heb gezien dat op de uitslagen dat vanaf de 20ste, die waren allemaal in dezelfde seconde. Dus, ik kon een paar plaatjes hoger geëindigd.
Nou, dat is niet mis, hè? Dat is toch bij de...
Dat is niet mis, maar
eerste helft en dan nog vooraan in de eerste helft. Kom, laat ons zo zeggen.
Ja.
Oké. Okay. Het belangrijkste is dat u best gedaan hebt.
En in de wegrit, dat lag me dan iets beter. Hè? Want de tijdrit is echt de power, hè? En ik ben wel eerder veel gebouwd, dus ik heb niet de grote wattages die Wout van Aert en Remco Evenepoel kunnen trappen, bijvoorbeeld. Ik kan wel goed uit de slag trekken in het klimmen. Hè.
Ah, ja.
En dat merkte ik ook wel in die wegrit. Dus dat ik daar toch wel beter uit de verf kwam. Ik ben ook minder het explosieve type en meer de uithoudingsman. Dus elk jaar is het eigenlijk een beetje van hetzelfde. Dus in het begin rijden er een aantal weg die sowieso te sterk zijn. Maar in de loop van de rit raap ik dan toch een aantal gelosten op en laat ik er dan ook achter. Nu goed, om een lang verhaal kort te maken. In die wegrit ben ik uiteindelijk 20ste geëindigd.
Dat is niet mis,
Het is licht ontgoochelend, maar dat geeft vooral aan dat het niveau nog gestegen is. In vergelijking met de voorbije edities. En ik moet ook natuurlijk rekening houden dat ik elk jaar een jaartje ouder word. Hè.
Ja, oké. Okay. Maar 20ste, dat geeft de kans om hoger op te klimmen dan, hè? Volgend jaar.
Inderdaad, voilà, laten we zeggen volgend jaar beter.
Beste priester Chris Butaille, u hebt ons in geuren en kleuren verteld over de Championnat de France Cycliste du Clergé. Dank u heel hartelijk om ons te vertellen hoe het allemaal verlopen is en dan vooral uw mooie plaats in het klassement. We zullen het zomaar omschrijven. Maar we zijn in het begin van de grote vakantie. Veel mensen gaan op verlof, gaan op reis, maar ik denk dat het paus Benedictus XVI was die ooit zeer duidelijk wil accentueren. Ook op vakantie ben je christen. Misschien een klein woordje voor de luisteraars die op vakantie vertrekken.
Maar als ik dat woordje vakantie hoor, wat is dat eigenlijk, vakantie? Ik hoor daar het woordje vakant in. Iets dat niet is ingenomen. Hè? Of met andere woorden, niet doen wat je normaal gezien wel doet. Voor de kinderen is dat niet naar school moeten gaan. Voor de werkmens is dat niet moeten werken en dus verlof hebben. Vakantie, doet ons denken van er even tussenuit zijn. In hetgeen wat we normaal gezien dagelijks doen.
Ja.
En ik denk dat het mooi is om vakantie onder die noemer te bekijken. Ik zelf vertrek trouwens ook op fietsvakantie natuurlijk. En dus elk jaar ga ik eigenlijk op vakantie om te gaan fietsen. Ik heb het daarnet al gehad over het feit dat ik vrij goed kan klimmen. Zo goed dan is dat nu ook weer niet, maar ik doe het wel graag.
Je geraakt boven.
En ik geraak boven en dat geeft heel veel voldoening. En dus elk jaar ga ik naar een bergstreek om daar dan bergen op te rijden, kools op te rijden.
Ik herinner mij de Mont Ventoux dat u gedaan hebt. Nee?
Ja, zeker, maar nou ja. Ik heb al heel veel bergen gedaan. Dus dit jaar is het in echt de zuidelijke Alpen, dus de Alpen Maritime. Dus niet zo ver van Nice. Om daar dan de steeds weer de prachten en het grootste van de natuur en van de schepping te kunnen bewonderen. Je hebt gezegd dat tijdens de vakantie dat men christen blijft. Dat is inderdaad zeker waar. Het is eender waar we zijn. We als christenen moeten we zijn en blijven we christenen. En we moeten dat ook blijven beleven. Het is niet omdat je op vakantie bent dat je gebed helemaal achterwege mag laten, dat je helemaal niet meer aan God moet denken. Nee, ook op onze vakantie blijven we christenen. En ikzelf probeer daar ook het goede voorbeeld in te geven. Tijdens mijn vakantie zal ik zeker mijn gebed onderhouden. En voor mij als priester is het dan zeker ook het getijdengebed. Het is zo dat ik elk jaar ook een plaats uitkies. Waar ik eigenlijk in een pastorie kan verblijven. Of in een plaats die door de plaatselijke geloofsgemeenschap ter beschikking wordt gesteld van priesters. Mm-hmm. En dat is dan heel vaak ook met de verwachting dat ik daar op zondag of in het weekend één of meerdere zondagsmissen doe dan in een van de kerken in de omgeving.
Is dat niet een ganse vereniging dat bestaat in Frankrijk? Die dat regelt of zo?
Ja, nee, het is eigenlijk een website die door een
priester
is opgestart. En die heet Prêtres en Vacances. En waar confraters locaties kunnen aanbieden en waar je dan als bezoeker contact kunt opnemen met de priester of met de locatie waar zoiets wordt aangeboden. Voilà, het plezier om ook op vakantie een plaatselijke geloofsgemeenschap te kunnen ontmoeten, samen met hen te kunnen bidden. Dus ik raad zeker ook onze luisteraars aan die op vakantie vertrekken. Neem je geloof met je mee. Hè. Probeer in de mate van het mogelijke zeker elke dag bepaalde tijden besteden aan gebed. Zelfs al is het maar kort. En probeer zeker op zondag naar een plaatselijke kerk te gaan om de zondags-eucharistie mee te beleven met de plaatselijke geloofsgemeenschap. Ook verplaatsing zijn en blijven we christenen en mogen ons verenigen met de broeders en zusters van die locatie waar we op vakantie zijn.
Nu, er zijn natuurlijk mensen die omwille van een of andere reden, ziekte of andere redenen, uiteraard niet op reis kunnen gaan. Misschien toch ook een speciaal woordje voor hen dan nog.
Ja, vakantie, we vinden dat synoniem van weggaan of verlof gaan, ergens anders naartoe gaan. Maar dat is niet noodzakelijk zo. Sommigen omdat ze het niet kunnen, anderen omdat ze het niet willen. Er zijn ook mensen die heel blij zijn van thuis te kunnen blijven. Je kan eigenlijk ook op vakantie zijn op je eigen terras of in je eigen zetel. Dus je hoeft daarom niet noodzakelijkerwijs ergens anders naartoe te gaan. Sommige mensen vinden dat ze helemaal geen vakantie hebben. Ja. Andere mensen vinden dat ze altijd in vakantie zijn. Mensen die op pensioen zijn of die heel blij zijn met de situatie waarin ze zich bevinden en die ook geen nood hebben om ergens naartoe te gaan. Het is maar hoe je het bekijkt. Maar ook voor die mensen die dus niet voor langere tijd ergens anders naartoe gaan, ook jullie kunnen dat specifieke of die sfeer van die vakantie toch wel wat kleuren geven door bijvoorbeeld een daguitstap te maken of door in die periode extra bezoek te ontvangen of op bezoek te gaan bij andere mensen. Ja. Voor mensen die ziek zijn en die moeilijk of die nog weinig mobiel zijn, ze hangen vaak af van andere mensen natuurlijk. Hè. Voor veel mensen, zeker ook in deze periode, de Tour de France. Ja, voor heel wat mensen is kijken naar de Tour de France ook een beetje vakantie. Hè. Naar de Ronde van Frankrijk wielrennen op televisie. Een aanrader is om te proberen om in deze twee maanden toch wat variatie te geven aan de dagelijkse sleur. Maar voilà, een keer iets anders gaan doen dan wat je gewoon bent te doen. En op die manier eigenlijk toch, dat woord vakantie, vakant, niet doen wat dat we normaal gezien doen. Vandaar toch een bepaalde invulling aan te geven. Ieder op zijn manier met de mogelijkheden waar hij of zij over beschikt.
Priester Chris Betaille, mag ik je zeer hartelijk danken voor dit interview, het aangename interview. En ik wens je natuurlijk ook een heel mooie vakantie op de fiets, waar je al je zorgen en een keer kan laten wegwaaien op de fiets.
Ja, zal
het zeker deugd doen. Oké. Want vandaag de dag een parochie leiden is natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid. En ook, het is echt missioneringswerk de dag vandaag. Nogmaals hartelijk dank voor het woordje dat u ons gericht hebt. En tot een volgende gelegenheid. En misschien tot volgend jaar. Hè? Met een nieuw interview over uw fietsprestaties. Hè?
Ja. Zeker bereid om op volgend jaar daar terug verslag over uit te brengen.
Ah, wel, dat is heel hartelijk dank. Dag.
Dag.
Oké. Zo, beste vrienden luisteraars, we zijn weer al aan het einde van deze uitzending.
Aan de reizigers wens ik een weldoende vakantie, maar zowel ook, niet alleen naar lichaam, maar ook naar ziel, en een behouden thuiskomst. Maar er is toch een grote groep van onze luisteraars die we zeker in deze vakantieperiode niet mogen vergeten. Vergeet hen zeker niet. Zo zei Paus Franciscus ooit het volgende: de zomer is voor oude en zieke mensen een moeilijke tijd. Tijdens de zomer gaan velen op vakantie om zich te ontspannen. Tegelijk gaan ouden en zieken nog meer gebukt onder eenzaamheid. Vergeet hen dus niet. En voor hen, heel in het bijzonder, een mooi Marialied, gezongen door wijlen Charles Aznavour. Ik dank jullie voor het luisteren en tot de volgende keer.
Ave Maria. Ave Maria. Ceux qui souffrent viennent à toi, toi qui as tant souffert, tu comprends leur misère et les partages. Marie, courage. Dans la nuit, Maria.